Ik ga nog heel wat andere plaatsen noemen vanavond. Maar we beginnen in hoofdstuk 9, vers 1. Vers 2. Zie, zij brachten bij hem een verlamde die op een bed lag. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde: heb goede moed, kind, uw zonden worden vergeven. Vers 22. Daar was een bloedvloeiende vrouw die zei in vers 21: als ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden worden. En Jezus keerde zich om, zag haar en zei: heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En die andere teksten komen vanzelf aan de orde. Nou, laat ik nog vers 27 lezen. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden die de woorden riepen: erbarm u over ons, zoon van David. Toen hij nu in het huis was gekomen, kwamen de blinden bij hem. En Jezus zei tot hen: gelooft u dat ik dit kan doen? Zij zeiden tot hem: ja, Heer. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: laat het u gebeuren volgens uw geloof. Nou, dat zijn al een paar mooie voorbeelden van wat genezend geloof is. Er is natuurlijk veel over geloof te vertellen. We hebben ook niet voor niets 7 avonden over dit onderwerp. En sommigen zouden misschien kunnen denken: waarom nou juist dit onderwerp zo speciaal belicht? Wel, je kunt ook zeggen, het is toch eigenlijk wel heel spectaculair dat genezingen zo'n enorme rol spelen in de evangelie. In het Johannes-evangelie wat minder, maar ook daar zijn een aantal treffende genezingssituaties waarin de Heer Jezus zijn wonderbare kracht toont. Genezing speelt een enorme rol in zijn bediening. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas de zieken en hij wierp de demonen uit. Dat staat soms zomaar in één adem geschreven, ook hier in Matthäus 9. Het is daarom best een belangrijk onderwerp. En bovendien iets natuurlijk wat heel veel mensen aanspreekt. Niet alleen maar op de zendingsvelden, maar ook vanwege de vraag: is er ook wonderbare genezing voor gelovigen? Sommige mensen denken dat het alleen maar bestemd is voor de zendingsvelden, voor de heidenen. Maar we vinden in het Nieuwe Testament ook verschillende gelovige mensen die genezen zijn. Denk maar aan Eutychus die uit het raam gevallen was. Denk maar aan Eneas in Handelingen 9. Denk maar aan Saulus die tot bekering kwam op de weg naar Damascus en 3 dagen later wonderbaarlijk genezen werd van zijn blindheid. Denk maar aan Dorcas die zelf stierf en weer opgewekt werd. Dus dat is heel duidelijk. God is nog steeds een wonderbare God. Er valt over genezing ontzettend veel te vertellen. En dat doen we allemaal niet, want daar hebben we maar geen tijd voor. Als u de hand weet te leggen op mijn boek Genees de Zieken, dan vindt u nog vele andere aspecten. Er zijn 5 drukken van het boek verschenen, maar op een gegeven moment is het op. Dus ik weet niet of u het nog ergens kan vinden als u dat zou willen. Vanavond gaat het maar over 1 aspect. Wat is nou in die genezingsbediening de rol van het geloof? En dat is nog helemaal niet zo simpel. Sommige mensen zullen zeggen: dat heeft met geloof niks te maken. Het is een soevereine daad van God. Of je nou bidt of niet bidt, als God wil dat je geneest, dan genees je toch wel. En als hij niet wil dat je geneest, dan kun je bidden wat je wilt. Hij geneest toch niet. Weer anderen zullen juist een heel grote nadruk leggen op het geloof, maar niet op de goede manier, naar mijn bescheiden mening. Dat zijn de mensen die zeggen: als ze voor iemand gebeden hebben die ziek is en die persoon wordt niet beter, dan zeggen ze tegen die persoon: dan heb je blijkbaar niet geloof genoeg. Dat vind ik heel erg. Mensen die dat doen moeten een pak voor hun broek hebben. Want in de Bijbel ligt veel meer nadruk op het geloof van degene die de voorbeden doen dan op de persoon zelf die ziek is en genezing zou willen ontvangen. Denk alleen maar aan Jacobus 5. Het gelovige gebed van de oudste zal de zieke gezond maken. Met andere woorden, er wordt helemaal niet over het geloof van de zieke gesproken, hoewel die wel de hulp van de oudste inroept, dus die heeft toch wel enig geloof. Maar het gaat om het geloof van de oudste. Elke persoon die in de genezingsbediening werkzaam is, en hij ziet dat zoveel mensen niet genezen, die moet in eerste plaats maar de hand in eigen boezem steken. Niet dat het allemaal daaraan ligt, hoor. Er zijn vele redenen waarom mensen niet genezen. Maar het laatste wat je moet doen is de oorzaak zoeken bij de zieke. En dat is heel belangrijk. Maar laat me eerst een algemene opmerking mogen maken over geloof. Ik ga u vanavond een nieuwe definitie geven van geloof. Die eigenlijk op alle avonden van toepassing is. Maar vanavond wel heel bijzonder. Geloof zou ik willen noemen de ontvankelijkheid van een mens voor het wonder. Een verwachting dat God iets kan doen, iets wil doen, iets zal doen. Het geloof verwacht grote dingen van God. Dat geldt voor de bekering en de behoudenis. Het geldt voor de praktische omstandigheden van het leven. Dus het is niet alleen bij genezing. Maar juist ook als het om genezing gaat, is dat heel bijzonder. Je hebt een wonder nodig. Er is niks mis met de dokters. De Heer Jezus zegt zelf, zieke mensen hebben een dokter nodig. Hoera voor de dokters. Sommigen van ons zouden allang naar de mens gesproken op het kerkhof liggen als er geen dokters waren. En dat is een reden tot grote dankbaarheid. Dus daar is niks mis mee. Paulus was blij dat hij Lucas bij zich had, niet alleen maar omdat hij een geliefde broeder was, maar ook een geliefde arts. Ik weet niet of hij aspirintjes bij zich had, maar in ieder geval is het altijd prettig om een arts bij je te hebben. Maar ik moet er wel bij vertellen, toen ze op Cyprus waren, toen liep alles wat ziek was naar hen toe, maar ze gingen niet naar dokter Lucas, ze gingen allemaal naar Paulus. Tja. Geloof is de ontvankelijkheid voor een wonder. Daar waar de dokters zijn uitgesproken, waar ze niks meer kunnen doen, daar heb je die verwachting van het wonder des te harder nodig. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. Ik heb ooit eens een keer, ik ben zijn naam vergeten, van een genezingsbedienaar gelezen. Die eigenlijk gewone ziektes die de dokters ook konden genezen niet eens in behandeling nam. Ga maar naar de dokter. Als de dokter uitgepraat is, dan mag je bij mij komen. Nou, dat is wel heel wat. Maar het lijkt net alsof God dan inderdaad een nog groter wonder doet. Juist als mensen daar niks meer aan kunnen doen. Als mensen uitgepraat zijn, dan kan God altijd nog wat doen. Sommige mensen zeggen, die genezingsbediening was heel belangrijk in de eerste eeuw, maar die hebben wij vandaag niet meer nodig, want vandaag hebben wij de geneeskunde. Nou, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Eigenlijk zouden we elk jaar moeten vieren de dag dat de antibiotica werden ontdekt. We zouden elk jaar een dag moeten hebben waarin we vieren de geweldige doorbraak op het terrein van de chirurgie. Geweldig. Maar het is wel heel bijzonder dat juist een aantal ziekten die we in het Nieuwe Testament vinden, vandaag aan de dag nog steeds niet genezen kunnen worden. Lepra, als dat hetzelfde is als melaatsheid, dat is een beetje anders, daar hebben we antibiotica voor. Maar als we denken aan aangeboren blindheid, als we denken aan allerlei vormen van verlammingen, dan kunnen de doktoren nog steeds niet veel aan doen. En dan ben je afhankelijk van het wonder. Nou, om even aan te knopen bij een punt dat ik net noemde. Geloof, dat moet je in de eerste plaats zoeken bij de bedienaar, niet bij de zieke zelf. De zieke lijdt soms al zo lang onder zijn ziekte dat hij helemaal niet meer veel geloof nog over heeft. Dat moet je hem ook niet kwalijk nemen. En soms is er helemaal niks. Bedenk je bij Naaman die eindelijk dan bij Elisa uitkomt en dan stuurt een knecht naar de deur en die zegt, die moet zich 7 maanden onderdompelen in de Jordaan. Goedemiddag, doet de deur weer dicht. Nou, dan zou je toch een beroemde generaal uit Aram zijn, zeggen, zo behandeld worden, terwijl je thuis bij Damascus veel mooiere rivieren hebt. Maar dat helemaal geen geloof. Het is dat zijn knechten tegen hem zeiden, probeer het toch, baat het niet, het schaadt ook niet. Nou, hij 7 keer onder water zegt, elke keer komt hij met die chagrijnige kop weer boven dat water uit. En de 7e keer is hij totaal genezen. Nou zeg ik, hier zie je dus dat het geloof niet de voorwaarde is, maar er is wel wat anders aan de hand. Er was wel degelijk geloof, maar niet bij die man, bij zijn knechten. Het is hoogst uitzonderlijk, als het ooit al voorkomt, dat er in een situatie totaal geen geloof is. En er toch wonderen gebeuren. Moet niet vergeten dat we zelfs van de Heer Jezus lezen in Markus 6, is dat het meest treffend. Hij kon daar geen enkele kracht doen vanwege hun ongeloof. Niet hij weigerde alleen maar hij kon niet. Dat is wel heel sterk. Het betekent, er was eenvoudig geen enkele ontvankelijkheid voor het wonder. Hij kon zijn krachten er niet kwijt. Er staat wel even zo tussen de haakjes, hij genas alleen maar enkele ziekte, alsof dat een kleinigheidje is. Maar in feite kon hij niet zijn kracht kwijt. Het lag niet aan hem, maar er was geen opening voor die kracht van God. Maar nog een voorbeeld van iemand die eigenlijk geen geloof had. Ook geen ongeloof, maar die het gewoon niet verwachtte. Dat was die verlamde man bij de Schone Poort in Handelingen 3. Die had ook geen geloof, die had alleen maar verwacht. Die had wel verwachting, maar dat hij geld zou krijgen. Hij stak zijn hand uit. En dan zegt Petrus iets heel moois. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Misschien is ons probleem wel in de genezingsbediening dat we te veel zilver en goud hebben en te weinig dat wat Petrus had. Wat ik heb, dat geef ik u. Niet van, moeten we maar afwachten en dan wil God misschien wel genezen. Nee, hij had iets. Zal ik u straks vertellen wat hij had. Hij had iets en dat deelde hij uit. En ook daar heb je dus een situatie waarbij de man in kwestie, de zieke, zelf helemaal geen geloof had. Ook geen ongeloof. Hij rekende er gewoon totaal niet op. Dus hij schrok zich. Nou, ik kan niet zeggen hij schrok zich lam, want hij werd juist van zijn verlamdheid genezen op dat moment. Dus dat is een beetje een slechte omschrijving. Maar hij was natuurlijk stom, verbaasd. Sta op, zegt Petrus. En hij greep hem bij de hand, anders had die man daar nog gezeten. Met mond open gesperst, van wat is hier aan de hand? Hij trok hem overeind en toen kon hij op zijn benen staan. Maar ook hier heb je een situatie waarin er wel degelijk geloof was. Maar dat was bij Petrus en Johannes. Een sleutelvers in Handelingen 3 is vers 16. Altijd makkelijk te onthouden, 3 vers 16. En dat is hier ook zo. Waardoor is deze man genezen? En nogmaals, er zijn vele vrome zielen in ons land die zeggen, wij kunnen niet genezen, alleen God kan dat, en God is soeverein, en bla bla bla, is allemaal waar, maar het is allemaal de helft van de waarheid. Weet u nog wat Petrus zei? Wat ik heb, dat geef ik u. Nou, dit is wat Petrus had, vers 16, geloof. En hij zegt in dat vers, door het geloof in de naam van Jezus is deze man genezen. En dat is zo anders dan wat sommige mensen graag zouden willen dat we zouden zeggen. Die zouden willen, nee, je moet alle eer aan God geven. Natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Maar het verandert niks aan het feit dat hij zegt, ons geloof, dat van Petrus en Johannes, dat heeft die man genezen. Je zou het geloof misschien op een heel moderne wijze zo kunnen omschrijven. Er vinden op dit moment in deze zaal honderden concerten plaats. Alleen je merkt er niks van, gelukkig. Want we hebben geen orgaan, geen zintuig om dat op te vangen. Die spelen zich namelijk allemaal af in elektromagnetische straling. Maar dat is allemaal hier aanwezig. Want als je een goed ontvangtoestel zou hebben en je zou daarmee een beetje scrollen door al die golflengtes heen, dan zou je dat ene concert na dat andere kunnen afspelen. Maar die stralen worden allemaal hier opgepikt in deze zaal. Het is er allemaal, alleen je merkt er niets van. We kunnen het pas tot ons nemen als die elektromagnetische straling wordt omgezet, en daarvoor heb je zo'n radiotoestel, in geluid. Want daarvoor hebben we oren ontvangen. We hebben geen organen ontvangen om elektromagnetische straling daarmee te meten. Dus het is er wel, maar het dringt niet tot ons door. Nou beweer ik, het geloof is als het ware de antenne. Je kunt ook zeggen het ontvangtoestel. Als het geloof er is, dan kan de kracht van God doordringen in een bepaalde situatie. En nu hebben we al een paar voorbeelden gezien dat het geloof er misschien niet is bij de zieken, maar in elk geval wel bij de mensen eromheen. De knechten van Naomi, van Naaman bedoel ik. Of ook bij Petrus en Johannes die de voorbeden deden voor deze zieke man bij de Schone Poort. Er is altijd geloof. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat er daarom ook niet geloof bij de zieken zou kunnen zijn en dat dat ook niet erg nuttig zou kunnen zijn. Maar dat bewaar ik even voor het laatst. Want ik word erg verdrietig van al die mensen die altijd maar de zieke de schuld geven, in plaats van de schuld bij zichzelf of bij de omgeving te zoeken. Dus ik zei u al, wat de voorbidder betreft, noemde ik u al Jacobus 5 vers 15, het gelovig gebed van de oudste. Hij moet met olie gezalfd worden, dat is allemaal prachtig, maar er staat niet die olie geneest hem. En ook niet het proces van de zalving geneest hem. Wat de man geneest is het gelovig gebed van de oudste. Als dat niet in de Bijbel had gestaan, en ik zou tegen u zeggen, het gelovige gebed van de oudste heeft die man gezond gemaakt, dan zou absoluut iemand opstaan en zeggen, ho, dat gaat helemaal verkeerd. God heeft die man genezen. En die oudste hebben alleen maar gebeden. En dan zeg ik, je zit ernaast, vriend, want zo zegt de Bijbel dat. En dat zullen we nog veel vaker zien vanavond. De Bijbel zegt niet, ze hebben gebeden en toen heeft God in zijn goede tierenheid die man genezen. Nee, het gelovig gebed van de oudste, dat heeft die man gezond gemaakt. Want bidden kunnen we allemaal, maar gelovig bidden, dat is vers 2. Bidden kunnen we allemaal. Je kunt allemaal een gebed uitspreken. Maar een gebed in geloof, dat is een andere zaak. Dat staat ook niet bij het gebed van de oudste, dat staat het gelovige gebed van de oudste. En ik merk nou in allerlei kringen, in de laatste jaren ook in protestantse kerken, en dat vind ik allemaal prachtig, mensen die nu dat ook willen invoeren. Maar dan zeg ik altijd, luister, een beetje grof zeg ik dat dan, met olie smeren kan iedereen. Maar dat geneest de persoon niet. Het gelovige gebed geneest. Hebben jullie dat geloof? Zou je misschien niet eerst eens in een hutje in de hei, of misschien hier meer een hutje in de duinen moeten opzoeken? In alle rust en stilte. En eerst eens een keer een weekendje voor het aangezicht des Heren je afvragen. Luister, olie kunnen we makkelijk kopen. Hebben we ook geloof. Want het is het geloof dat de zieke zal genezen. En ik zei u ook al, Handelingen 3 vers 16. Het geloof, zegt Petrus, heeft deze man gezond gemaakt. Maar er zijn meer voorbeelden natuurlijk. Nou, laten we ook maar even de zieke nemen. Want het is toch ook heel erg belangrijk. Ik bedoel, het is niet zo dat het er niet toe doet. Het helpt natuurlijk enorm. En we hebben dat gelezen in Matthäus 9. Waar de Heer Jezus tegen die bloedvloeiende vrouw zegt, uw geloof heeft u behouden. Je kunt ook vertalen eventueel, heeft u gezond gemaakt. Dan zouden wij weer zeggen met het theologisch vingertje omhoog, Heer, dat klopt niet. U hebt dat gedaan. Of God heeft dat gedaan. Die genezing. En dat is natuurlijk waar, maar het is de helft van het verhaal. De Heer Jezus legt het bij haar neer en die zegt, jouw geloof heeft je gezond gemaakt. En dat is in dit geval ook niet zo moeilijk aan te tonen. Want als die vrouw niet geloof had gehad, had ze nooit dat enorme risico genomen om zich onder de mensen te begeven, wat ze helemaal niet mocht. Want elk mens dat ze zou aanraken, zou daardoor ook verontreinigd worden en niet aan de tempeldienst kunnen deelnemen. En toch drong ze zich door die menigte heen. Want ze had een geloofsovertuiging die stond als een rots bij haar overheid. Als ik maar de zoon van zijn kleed aanraak, zal ik gezond worden. En dat gebeurde ook. Zonder deze vrouw zou ze, zonder dat geloof zou die vrouw vandaag nog ziek zijn geweest, bij wijze van spreken. Stel je voor dat die vrouw gezegd had, nou, maar God kan mij zo ook wel genezen. Dat hoor ik zo vaak. Moet ik naar een genezingssamen komen? Nee, hoeft niet. God kan mij ook zo wel genezen. Ja, dat is theoretisch waar. Maar de vraag is of hij het doet. De vraag is of hij niet bepaalde wegen heeft aangegeven waarlangs dat mag gebeuren. En of hij die wegen niet in het bijzonder zegende. Ik noemde al de persoon die zich tot de oudste van de gemeente wendt en zegt, mag ik alsjeblieft de ziekenzalving ontvangen? We hebben nu weer twee gevallen in onze gemeente. Maar dat gebeurde. Gelukkig is dit nu al jarenlang gebruikt dat als iemand dat vraagt, dat de oudste daar ook naartoe gaan om dat te doen. Zelfs al wordt iemand geopereerd, dan kun je nog voor die tijd ziekenzalving aanvragen. Want die twee bijten elkaar niet. Uw geloof heeft u behouden, zegt de Heer. Zonder dat geloof had ze zich niet daartoe uitgestrekt om de kleed van de Heer aan te raken. We hebben het ook gelezen bij die twee blinden. We hadden ook al kunnen zeggen, ja, die twee blinden of die genezen worden, dat hangt er vanaf van de genade van de Heer, dat is waar. Van de goede tierenheid van God, van zijn verkiezende genade, dat is allemaal waar. Het hangt er vanaf van de soevereiniteit van God. Dat is allemaal waar, maar het is de helft van de waarheid. En denk erom, een halve waarheid is soms erger dan een hele leugen. Want je kunt daarmee de hele waarheid van God uit elkaar rukken en naar één kant schuiven. De eerste zegt tegen die blinde is dit. Geloven jullie dat ik dit kan doen? En dan zeggen ze, ja heer, dat geloven wij. Wij geloven dat u dat kunt. Dat u die macht hebt om dat te doen. En als het dan gebeurt, dan zegt hij ook, oh nee, op het moment dat dat gebeurt, zegt hij, laat het u gebeuren volgens uw geloof. Met andere woorden, het gebeurde niet in eerste plaats door de kracht van God, dat ook. Maar het gebeurde naar de maat van het geloof van deze mensen. De vorige keer hebben we het gehad over een groot geloof. Een groot geloof verwacht grote dingen van God. Een groot geloof betekent, je hebt maar één woord van de Heer nodig en de genezing is er. Je hebt maar één kruimeltje onder de tafel nodig en het herstel is er. Dat is een groot geloof. Een groot geloof heeft geweldige verwachtingen van God. In Markus 10 vind je Bartimaeus, tegen wie de Heer Jezus ook zegt, geloof heeft u behouden. Bartimaeus had ook heel vroom kunnen zeggen, en ik doe niks af aan de vroomheid van mensen die zo praten hoor, want die hebben dat zo geleerd, het is hun aangepraat om zo te praten, en ze denken dat ze heel nederig zijn. Bartimaeus had kunnen zeggen, luister, als het Gods wil is dat ik genees, kan ik hier ook net zo goed blijven zitten, want hij kan me hier net zo goed genezen als dat ik naar de Heer Jezus toe zou gaan. Dan zeg ik weer, had hij er nou nog gezeten. Maar hij begon te schreeuwen, ondanks dat de mensen zeiden, doe dat niet, doe dat niet. Hij schreeuwde, Jezus, Zoon van David, erbarm u over mij. Genezing is een vorm van de barmhartigheid van God. En ze brachten hem bij, de Heer Jezus. En in één versie van het verhaal vraagt hij, wat kan ik voor je doen? Dat vind ik ook zo mooi, hè. Wat kan ik voor je doen? Er komt een blind iemand naar je toe en zegt, wat kan ik voor je doen? Nou, dat is helemaal niet zo gek dat hij dat vroeg. Hij had ook kunnen zeggen, heer, ik ben zo arm en ik heb geen geld voor een blinde geleide hond. En dat is nou al mijn hele leven. Zou ik dat nou zo graag willen? Nou, misschien had de heer dan voor gezorgd. Of heer, ik heb geen geld voor een braille cursus. En als ik toch eens zou kunnen lezen, wat zou dat een geweldig wonder zijn. Maar hij vraagt, heer, ik wil ziende worden. Ziet u nou wat ik bedoel? Geloof is de verwachting die je van God hebt. Nogmaals, dat van die soevereiniteit, dat blijft helemaal staan. Dat van die genade van God, dat blijft allemaal staan. Er is niks verkeerd aan. Natuurlijk is het God die geneest. En natuurlijk is dat een bewijs van zijn genade. En natuurlijk is God soeverein daarin. Maar nogmaals, ik zeg voor de derde keer, dat is de helft van het verhaal. De andere helft is, jouw geloof heeft je behouden. Geloof is aan onze kant de antenne waardoor de kracht van God ons leven binnenstroomt. En dat die antenne kan ook een ander zijn in jouw omgeving, de knechten van de Aman, Petrus en Johannes in plaats van die verlamde man, maar ergens moet die antenne zijn. En als die antenne er helemaal niet is, dan krijg je de situatie van Markus 6. Hij kon daar geen enkele kracht doen vanwege hun ongeloof. Maar er moet opening zijn. In Lucas 17 zijn er 10 bij laatste mannen die bij de Heer komen. Ze willen allemaal hetzelfde. Er was dus zeker geloof om van hem te ontvangen. Anders waren ze niet alle 10 gekomen. En dan zegt hij, ga heen en toon je aan de priester. Hij zei niet en kom dan terug. Hier leer je nog weer een ander belangrijk punt. Ze ontvingen hun genezing terwijl ze op weg waren naar de priester, want die moest volgens de wet van Mozes vaststellen dat de genezing inderdaad had plaatsgehad. Die priester kon de genezing niet bewerken, maar die kon wel vaststellen, die moest dat ook doen, of de genezing had plaatsgehad. En hier komt een heel belangrijk punt, waarin de goede genezingsbediening ook altijd op gewezen wordt. Stel je ervoor dat je geneest. Wat ga je dan met je genezing doen? Stel je voor dat je blind bent en je kunt weer zien. Wat ga je met je ziende ogen doen? Wat ga je zien? Wat ga je met je dove oren als ze weer gaan werken? Wat ga je ermee doen? Wat ga je horen? Als je voeten weer genezen worden, waar ga je heen lopen? Als je handen, je armen weer genezen worden, wat ga je ermee doen? Dat is ook weer een vraag die hoort bij de verantwoordelijkheid van de mens. En van die 10 mannen was er één die op de gedachte kwam, terug naar de Heer. Dat is wel het minste, nietwaar? Mijn leven in echte dankbaarheid. In echte dankbaarheid. En dat is precies wat die ene man doet. En dan zegt de Heer Jezus tegen die ene man: uw geloof heeft u behouden. Wat betekent dat voor de andere negen? Ik weet het niet. Maar ik denk wel eens een keer, ik wil het eigenlijk ook niet weten. We horen vaak van mensen die genezen worden en hun genezing niet kunnen vasthouden, zoals dat heet. Het kan zijn dat ze zich inbeelden dat ze genezen zijn. Het kan ook zijn dat ze echt genezen zijn, maar dat ze met dingen hun leven niet wilden breken en dat op een of andere manier toch weer misging. Maar deze man komt terug en van hem weten we het in elk geval helemaal zeker. Hij had geloof en hij is weer gezond geworden. Om een voorbeeld te nemen uit het boek Handelingen. In Handelingen 14 is Paulus in Lystra en hij preekt daar. Ik stel me dat zo voor dat hij aan het preken is en dan, ja, misschien wel moet je zeggen met een woord uit 1 Korinthe 12, ontving hij een woord van kennis. Want er staat, hij zag daar een verlamde man en hij zag dat die man geloof had om gezond te worden. Ik weet nog, als jong mens verbaasde ik me er al over. Hoe kun je nou iemand zien dat hij geloof heeft om gezond te worden? Ik kijk hier zo rond en ik kan nog niet direct zien dat het geloof, u straalt heel vriendelijk mevrouw, maar dat hoeft nog geen geloof te zijn. Ik weet niet wat het is. Maar Paulus zag dat wel. Ik denk dat het een geestelijke openbaring was. Een woord van wijsheid, een woord van kennis. Hij zag dat die man geloof had om gezond te worden. Nou, dat betekent dus ook, als hij dat niet gezien had, had hij die man ook niet genezen. Maar omdat hij dat zag, hij zag als het ware de antenne was in functie. Er was een ontvankelijkheid voor het wonder van God. En daarom zegt hij tegen die man, sta op en wandel. En dat doet hij dan ook. Vanwege dat geloof dat bij hem aanwezig was. Nou hebben we ook al gezien, dat geloof is heel vaak afwezig bij de zieke. Of althans tot een minimum geslonken. Want hij is al zo lang ziek. Wat denk je nou van die man die daar in Johannes 5 al 38 jaar ziek lag? Ik bedoel, wees nou een beetje menselijk. Moet je verwachten, als de Heer Jezus daar binnenkomt, die komt daar speciaal om deze man op te zoeken. Dat is geloof ik de enige keer dat de Heer Jezus iemand opzoekt om hem te genezen. In de meeste gevallen moest je naar hem toe komen. Maar hier zoekt hij deze ene man op. En hij stelde hem deze merkwaardige vraag: wil je gezond worden? Als je dan oppervlakkig leest, dan denk je, nou, die man had meteen moeten jubelen, natuurlijk wil ik dat. Maar als je 38 jaar ziek bent, dan kijk je er anders tegenaan. Deze man was volledig vertrouwd geraakt met zijn ziekte, met zijn omgeving. Hij was wat je bovendien bij langdurig zieken natuurlijk heel vaak aantreft, en dat is ook heel begrijpelijk. Hij was nogal depressief, hij was ontmoedigd, hij deed een beetje zielig, allemaal begrijpelijk. Want zijn antwoord als de Heer zegt, wil je gezond worden, is, ja, ik heb niemand om mij in het water te gooien. Als de engel komt en het water weer in beweging brengt, dan de eerste die erin komt, die wordt genezen, maar ja, ik heb niemand om mij te helpen. Met andere woorden, de vraag van de Heer dringt helemaal niet meer tot hem door. Wou je hem dat kwalijk nemen? Na 38 jaar ziek gelegen te hebben, daar kun je toch helemaal niks meer voorstellen. 38 jaar. Maar dan gebeurt er iets interessants. De Heer Jezus gaat daar verder geen discussie met hem over aan, maar hij zegt, sta op, neem je bed op en wandel. Wat gaat er nou gebeuren? Want nu komt het erop aan. Die man zou met grote ogen tegen de Heer hebben kunnen zeggen, hoe kunt u dat nou verwachten? Ik lig hier niet voor niks al 38 jaar. Dat is nou net precies wat ik niet kan. Opstaan en mijn bed oppakken. Maar op dat moment dat de Heer Jezus dat tegen hem zegt, moet er iets van geloof in zijn hart gegloord hebben. Anders had hij nooit een poging ondernemen om op te staan. Ik stel wel eens een vraag, als je nou een kleiner gezelschap hierover doorpraat, ik zal het vanavond nou niet doen, maar dan stel ik wel eens de vraag, wat kwam er nou eerst? De kracht om te gaan staan. En dus ging hij staan, of zijn poging om te gaan staan en toen kwam de kracht. Nou, het is maar goed dat ik het jullie niet vraag, want het is een echte instinker. De mensen die mij een beetje beter kennen, die weten dat het een valse vraagstelling is. Dat kun je zo niet onderscheiden. Dat is net als de vraag, wat is er eerst, het geloof of de wedergeboorte? Nou, als je degelijk bevindelijk gereformeerd bent, dan zeg je natuurlijk eerst de wedergeboorte en dan pas kan een mens gaan geloven, nietwaar? En als je een degelijk evangelisch bent, dan zeg je natuurlijk eerst het geloof en dan schenkt God het leven van de wedergeboorte. Wie heeft het nou goed? Allebei fout. Allebei fout. Zo kun je dat niet uit elkaar halen. Dat is de oude strijd volgend jaar. In 2018 dan gaan we het begin van de Dordtse synode herdenken. 400 jaar geleden. Daar hebben ze heel wat over afgekissebist. Over die verhouding tussen Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens. Nou, zo is het nou hier ook. Je moet niet vragen, wat was er nou eerst? Dat die man de kracht ontving en daardoor ging staan? Of dat die man eerst probeerde te gaan staan en toen kwam de kracht? Dat gaat gelijk op. Dat gaat gelijk op. Want anders zou het eigenlijk toch weer de schuld zijn bij God als hij de kracht niet gaf. Of het zou de schuld van die man zijn dat hij niet probeerde. Maar geloof was er. Hij zei niet, dat kan ik niet. Hij ging staan. Zo wordt het geloof ook geboren. Ik ben in Afrika geweest bij genezingsgelegenheden. Waar de mensen om 6:00 morgens al voor de deur stonden. Honderden zieken. En in de samenkomst waren ze pas ergens in de loop van de middag aan de beurt. Maar wat er gebeurde in al die uren dat ze zaten te wachten, dat is dat ze in een tent werden gebracht waar ze in eerste plaats te eten kregen. En dat keert er ook vaak aan. En in de tweede plaats waar ze video's bekeken, waardoor hun geloof ging groeien. Want ze wisten, hé, kijk, die persoon heeft net zoiets als ik. Als die persoon genezen, waarom zou ik dan niet kunnen genezen? Hun geloof werd opgemonterd. Dan zie je, als je nou alleen maar gelooft eenzijdig in die soevereiniteit van God die het allemaal moet doen, dan is dat helemaal nergens voor nodig. Dan doet God het toch wel, of je gelooft of niet. Maar zo werkt het blijkbaar in de Bijbel niet. Maar goed, ik zei u, heel veel mensen hebben geen geloof meer. Zijn te lang ziek, zijn te ontmoedigd. Dan komt het ontzettend aan op de begeleiders. Weet u nog wat ik las in het begin van Matthäus 9? Daar is een verlamde man en die wordt door zijn 4 vrienden door het dak naar beneden gelaten. Die man en mensen hadden geloof. Die zeiden niet, ja sorry, het is te vol, we kunnen niet naar binnen. Ik bedoel, ze hadden toch absoluut moeilijkheden krijgen als ze dat hier zouden proberen in deze zaal. Daar was het allemaal wel wat simpeler, maar het was toch wel erg ongebruikelijk om een samenkomst binnen te komen hoor, ook toen. Maar die mannen zeiden, wij moeten en zullen bij Jezus komen. Want als we bij Jezus komen, dan wordt hij genezen. En dan staat er dat als die man daar op dat bed naar beneden gelaten wordt, dat de Heer Jezus omhoog keek. En dan ziet hij dat gat in het plafond en ziet hij die 4 verwachtingvolle kopjes. Ik stel me dat zo voor. En dan staat hier, toen hij hun geloof zag. Hier gaat het helemaal niet over het geloof van die zieke man. Want die had een groot probleem. Die zat nog met zijn zonde in de knoop. Daarom moest dat ook eerst opgelost worden. Dat hier Jezus zei, uw zonden zijn u vergeven. Maar waar het nou om gaat is, hij zag het geloof van die vrienden. Die 4 antennes van die vrienden, daardoor kon de kracht van God in de situatie binnenstromen om deze man genezing te brengen. En dat is natuurlijk zeker zo als er kinderen in het spel zijn. Die Canaanese vrouw komt vragen voor haar dochter. Ik weet niet hoe oud die dochter was. Maar het geloof van die vrouw was genoeg om haar dochter bevrijding te brengen. Daar hebben we de vorige keer over gehad. En er zijn natuurlijk meer voorbeelden. Denk maar aan die maanzieke jongen in Marcus 9 die bij de Heer Jezus gebracht wordt. In de eerste plaats verwijt hij zijn discipelen hun ongeloof. Nog niet eens hun klein geloof, maar o wat ongelovige geslacht. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? En dan krijgt die jongen weer een toeval. Elke beginneling zou daar hopeloos van in de ondersteboven raken als dat in je genezingsbediening gebeurt. De Heer Jezus niet, die trekt ze daar niets van aan. Hij begint gewoon een gesprek met die man en die zegt, hoe lang heeft hij dat al? En dan wordt er zo heen en weer gepraat. En dan zegt die man op een bepaald moment, Heer, als u kunt, doet iets. Als u kunt, doet u dan iets. En dan reageert de Heer Jezus verontwaardigd. Die zegt, als u kunt. Die hele discussie waar ik het straks over had. Die man legde het bij de Heer Jezus neer. Als die zou kunnen, dan zou het gebeuren. Maar de Heer Jezus, met alle eerbied gesproken, legt het balletje terug bij hem. Als jij gelooft, dan gaat het gebeuren. En dan weet u het antwoord van die man. Ik geloof hier, kom in ongeloof te hulp. Dat is een prachtig antwoord. Aan de ene kant, dat geloof was er best. Anders was hij niet met die jongen naar Jezus toegekomen. Maar aan de andere kant, hij wist ook wel, jongen, dit is zo'n ernstige situatie. Zo groot is mijn geloof nou ook weer niet. Maar waar het nou vooral om gaat, is dat de Heer Jezus de verantwoordelijkheid bij die vader neerlegt. En tegen hem zegt, luister, het ligt niet eraan of ik wel kan. Het ligt eraan of jij gelooft. En in een ander geval, bij Jairus is dat precies net hetzelfde. Jairus wordt wel zwaar op de proef gesteld, hè? Want u weet het, hij neemt in Jezus mee, maar de hele menigte dringt daaromheen, terwijl zijn dochter op sterven ligt. Het is een kwestie van uren of minuten. En dan komt er ook nog eens een keer die bloedvloeiende vrouw tussendoor, en die man zit op hete kolen en, oh, laat dat gesprek nou toch ophouden. Kom, Heer, kom mee naar mijn dochter. Die man had geloof om genezing voor zijn dochtertje te ontvangen. Maar toen men kwam vertellen, valt de meester niet verder lastig, want je dochtertje is gestorven. Toen zakte zijn geloof als een plumpudding in elkaar. En opnieuw zeg ik, dat kan ik zo begrijpen. Hij had geloofd dat de Heer zijn dochtertje kon genezen. Maar moest hij vredesnaam ook nog eens het geloof vandaan halen om te geloven dat de Heer dat kind kon opwekken uit de dood. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, u weet het, vrees niet, geloof alleen. Hij spreekt niet over het geloof van dat dochtertje, dat was trouwens intussen gestorven, maar ook niet voor die tijd. Hij spreekt niet over het geloof van die boodschappers die zeggen, nou, schrijf er maar mee uit, het heeft toch geen zin meer. Hij spreekt die vader aan. Maar zolang onze kinderen nog klein zijn, zeker nog niet meerjarig zijn, zijn wij erg verantwoordelijk voor wat met die kinderen gebeurt. Hij zegt tegen die vader, luister, heb jij geloof? Heb jij geloof? Jij hoeft alleen maar te geloven, vriend. Dan ben jij de antenne, voeg ik eraan toe, waardoor de kracht van God kan binnenstromen. En als ze dan bij dat huis aankomen, dat is ook zo typerend, dan gooit hij iedereen eruit. Er waren allemaal van die beroepsklaagvrouwen, die hoefden maar een kwartje erin te gooien en dan konden ze klagen. Dat was een soort bijverdienste. Dat kunnen wij ons in onze cultuur helemaal niet meer voorstellen. Maar ook vandaag zijn er nog genoeg culturen, zoals binnen Europa, waar ongelooflijk gejammerd en geweend wordt bij begrafenissen. Wij zeggen vooral, de weduwe was toch wel erg flink. Hè? Wij moeten vooral ook heel flink zijn. En daar ligt dan een soort verdienst aan onze kant in. Dat is mooi, hè, dat ze zo flink was. Nou, in andere culturen is het juist heel slecht teken. Dan moet je verschrikkelijk huilen. En als je dat zelf niet kan opbrengen, dan huur je maar huilvrouwen in die dat dan voor je doen. En als de Heer Jezus zegt, dat kind dat slaapt alleen maar, dan lachen ze hem uit. Dat heb je, hè? Het klaarvrouwtje huilt, het klaarvrouwtje lacht. Het is net zoals je het krijgen wil. En daarom moeten ze er allemaal uit. Kijk, je hebt in zo'n situatie mensen nodig die geloof hebben. Maar je hebt ook stoorzenders. Bij een grote genezingssamenkomst zeggen we dan wel eens voor de grap, dat zijn de mensen die achterin zitten, een beetje met de armen over elkaar, het allemaal zo eens bekijken. Hè? Misschien wel een stukje over te schrijven in het kerkblad, hoe het verkeerd het allemaal was. Dat zijn de stoorzenders, die hebben dat zelf niet door, maar dat zijn de stoorzenders. Als je een zaal vol hebt, dan krijg je dezelfde situatie als in Marcus 6, waar de Heer geen enkel de wonderen kon doen vanwege hun ongeloof. Met andere woorden, ik zei straks positief, het hangt er vanaf hoeveel geloof is er in de zaal. Maar evengoed negatief, hoeveel ongeloof is er in de zaal. Want dat ongeloof, dat werkt je tegen. En dat zie je vaak in de schrift. De Heer Jezus gooit al die mensen eruit. Alleen de vader en de moeder en drie van zijn discipelen mochten erbij zijn toen hij dat dochtertje van Jairus opwekt. En er zijn meer voorbeelden. In Marcus 7 vers 33. Waarover een doofstomme die bij de Heer Jezus gebracht wordt. En dan staat, hij neemt die man apart van de menigte. Hij heeft geen pottenkijkers nodig. Pottenkijkers zijn stoorzenders. Die verstoren de kracht. Hij neemt hem helemaal apart. Want hij was er niet op uit om sensatie te wekken. Hij was er niet op uit om vertoning te geven. Hij neemt de man apart. En daar geneest hij weg van het ongeloof. In Marcus 8 lees je zelfs van een blinde die helemaal buiten het dorp wordt geleid. Om precies diezelfde reden. Staat er niet bij, maar ik zou me geen andere reden kunnen voorstellen. Want wij zouden misschien zeggen, dat was toch fantastisch in zo'n ongelovig dorp om zo'n blinde daar in dat dorp te genezen, zodat iedereen het kon zien. Ja, misschien is dat bij bepaalde gelegenheden ook wel zo gebeurd en zo ook passend. Maar in dit geval neemt de Heer hem uit dat dorp naar buiten. En ik denk dat dat is, ik weet geen betere verklaring, dan weg uit die sfeer van ongeloof. En dan kan die man genezen. Nou, zo zijn er heel wat van dat soort voorbeelden. Van geloof als het vehikel, als het werktuig, waardoor de kracht van God kan binnenstromen. En hou die zaak in balans. Als iemand zegt, nou, dat hebben wij dan toch maar gedaan. Dat zou je nooit iemand horen zeggen, maar stel je voor dat. Dan zeggen we, ho, wacht eventjes. Het is niet jouw kracht, het is de kracht van God. Het is de kracht van de Heilige Geest, er is niks van jou bij. Maar als iemand zou zeggen, wij doen er helemaal niet toe, het komt aan op Gods soevereine genade en kracht, dan zeggen we ho, en dan noemen we al die teksten. Hè? Uw geloof heeft u gezond gemaakt, uw geloof heeft u gezond gemaakt. Het is altijd die fijne balans tussen aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de mens en aan de andere kant de soevereine genade van God. Geloof is dus belangrijk, maar ga er alsjeblieft niet krampachtig mee om. Dat hebben wij vorige keren ook al gezien. We hebben het over klein geloof gehad, een groot geloof. Ga nou niet zitten navelstaren, heb ik wel geloof genoeg. Want als je juist naar het geloof gaat zitten kijken, dan gaat het helemaal verkeerd. Het geloof zit er nou juist daarin dat je op Jezus ziet. Dat je op God ziet. Het geloof ziet omhoog naar God. In die zin zou je zelfs kunnen zeggen, het geloof bekommert zich helemaal niet om de vraag hoe groot het is. Groot geloof betekent een geloof dat God heel groot ziet. Een groot geloof is een geloof met enorme verwachtingen van God. Een groot geloof is niet een prestatie van onze kant. Dan moeten we onszelf opwerken tot een bepaalde stadium van geloof voordat er een wonder kan plaatsvinden. Nee, alsjeblieft zeg, ontspan. Ontspan. Je geloof richt zich naar iets dat buiten jou is. Het is geen opgeklopte emotie. Geloof ziet op wat God kan doen. En ik zei u ook al wat die 10 Melaatse mannen betreft. Wat doe je met je genezing? Een leven van dankbaarheid en van toewijding. Aanstaande zaterdag gaan Teus en Janneke Vlot herdenken dat zij 10 jaar geleden wonderbaarlijk is genezen. In het begin hielden ze elk jaar zo'n dankstond. Dat kan je natuurlijk niet volhouden, maar toch nu is het 10 jaar geleden, in 2007... Dat wonder gebeurde, ik geloof begin maart, maar aanstaande zaterdag wordt die dankstond gehouden. En daar zit een heel belangrijke diepgeestelijke waarheid achter. Je kunt je genezing weer verliezen als je terugvalt in hetzelfde ongeloof of zelfs in dezelfde zonde. Laat je genezing zich mogen uiten in je dankbaarheid en je toewijding tegen de Heer. Laat je genezing ook niet afpakken door het ongeloof. Je bent in een samenkomst geweest, er was geloof, je hebt genezing ontvangen. En dan kom je terug bij mensen die helemaal niet in dat soort dingen geloven. En die geloven dus ook niet dat jij veranderd bent. Dat heeft Janneke Vlot ook heel sterk moeten meemaken helaas in de omgeving waar zij ter kerke ging. Die mensen accepteerden niet. Ze zeiden of het is van de duivel. En ze presten de dominee enorm dat hij ook zou zeggen dat het van de duivel was, maar dat ging hem toch net nog te ver. Hoewel die ook niet wou zeggen dat het van God was. Ze wisten het eenvoudig niet. Dat was voor hen zo vreemd. Maar ze konden er niets mee. Ze konden het niet ontkennen. En ze konden het ook niet bevestigen. Maar ze zaten wel allemaal te loeren totdat ze weer ziek zou zijn. Dat 17 jaar op bed gelegen, bijna bewegingloos. En dan van het ene moment op het andere, je kunt het allemaal zien, want het filmpje staat op YouTube. Van het ene moment op het andere, radicaal genezen. En dan ook in één keer, zonder na restverschijnselen. En dat is nu 10 jaar later en dat is nog steeds zo. Ja, dan zijn er helaas ook christenen die gewoon zitten te wachten tot je ziek wordt. Om toch maar vooral duidelijk te kunnen maken dat hun theologie de goede is. En dat zulke genezingen voor vandaag niet zijn weggelegd. Dat is toch wel triest, maar ook wel weer begrijpelijk. Als je nou nooit wat anders hebt meegemaakt dan dat. Ik vind het zo mooi bij de man in Johannes 5, en dan ronden we daarmee af. Bij die man in Johannes 5, die geleidelijk gaat groeien in zijn geloof. Hij heeft zijn genezing ontvangen, maar hij kent Jezus eigenlijk nog nauwelijks. En dan komt hij hem weer tegen en dan Dan pas eigenlijk dringt het tot hem door wie de Heer Jezus is. En dan leert hij hem ook aanbidden en navolgen. Wie is de Zoon des Mensen, Heer, die mij genezen heeft? Ik ben het die met u spreekt, zegt de Heer. Die man moest groeien. Je kunt je genezing niet accepteren zoals je die van de dokter ontvangt. Genezing houdt altijd een enorme uitdaging in. Om een leven te gaan leiden van toewijding, van vernieuwing, van inzet, van dankbaarheid. En dat is ontzettend belangrijk. De Jezus zegt tegen de man in Johannes 5, weet u nog, die man al 38 jaar ziek lag. Hij zegt tegen hem in vers 14 iets dat ons wel tot nadenken brengt. Hij zegt tegen die man, ga heen en zondig niet weer. Dan denk je bij jezelf, hé, wat is daar 38 jaar geleden gebeurd? Dat weet ik niet, staat er niet bij. Maar op een of andere manier moet dat toch met elkaar te maken hebben. Dat is lang niet altijd zo met ziekte, gelukkig niet. Ook dat is weer malligheid. En dat sommige mensen doen dat, die bij de ziekte zeggen, nou, er zullen wel allerlei zonden in je leven zijn. Nee, maar Jacobus 5 zegt, als die persoon gezondigd heeft, dan moet dat wel uitgesproken worden. Dan moet dat eerst weggedaan worden, voordat de genezing kan komen. Maar dat alles geeft aan, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Het kunnen heel andere redenen zijn. Maar bij die 38-jarige zieke, er wordt gezegd, ga heen, maar zondig niet weer. Maar dan gaat het slechter met je aflopen. Wat uiterlijk in je lichaam is gebeurd, in die genezing, dat moet nu ook innerlijk tot een totale omkering leiden. Een totale vernieuwing, ook van je hart, van je leven. Een leven van gehoorzaamheid, een leven van toewijding, een leven van overgave. Want genezing is altijd een onderdeel van een groter pakket. En dat is een leven van dankbaarheid en toewijding en overgave. Nou, daar wou ik het bij laten. En de rest ben ik heel benieuwd wat jullie allemaal straks te vragen hebben. Doe het bijvoorbeeld schriftelijk. En dan gaan we kijken wat we daar straks mee gaan doen. Over een kwartiertje.